De Slag om Europa. Een podcast van Brusselse Nieuwe. Wat zijn de onderwerpen voor de komende verkiezingen? Waar raakt Europa ons in de provincie? In de gemeente? Wat gaat Europa doen als het gaat over klimaat, migratie, democratische rechten? En waar gaat het geld naartoe? Hier is Bijou van der Borst.
Hallo, welkom luisteraars. We zitten in Hilversum, in het hart van de televisie, beeld en geluid, bij het grote nationale Europese lijsttrekkersdebat. We gaan het bespreken, want het was soms wel een hevig debat, een actueel debat is het ook geworden. En ik zit hier met de voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies, Arthur van Dijk. Een Vandaag journalist Caroline van den Heuvel. En Liewe van Sloten, hij is verslaggever bij Omroep West. Ja, allereerst, wat is jullie eerste indruk? En we gaan gewoon door elkaar heen praten zoals het in het debat.
Ik vond het een levendig debat, moet ik zeggen. Iedereen had een duidelijk standpunt over heel veel verschillende onderwerpen.
Was je verbaasd dat het levendig was?
Een beetje misschien wel, ja.
Nou, verbaasd. Ik was niet verbaasd, want we hebben het goed voorbereid. En we hadden ook echt wel het idee om hier niet te praten over waar we het over eens zijn, maar ook wel de tegenstellingen een beetje uit te vergroten. En dat is denk ik aardig gelukt. Ik moet zeggen, Twan Huis deed dat goed. En het is ook een debat. Er waren van de 14 lijsttrekkers die in de Tweede Kamer een fractie hebben en die meedoen aan de Europese verkiezingen, waren er 13. PVV was er helaas niet, die heeft afgezegd. En voor de rest waren ze er allemaal. Dus ik vond het levendig en ik zei tegen mensen, het is net echt, hè? Maar het is echt, maar het zag er goed uit.
Hey, maar levendig, het zat natuurlijk ook mee dat vandaag het hoofdlijnenakkoord naar buiten kwam en dat er gelijk ingespeeld kon worden op die actualiteit en dat dat ook eigenlijk vertaald werd naar de Europese aspecten.
Ja, dat is waar, maar als je kijkt naar de Europese verkiezingsprogramma's, dan zijn die natuurlijk niet afgestemd op het hoofdlijnenakkoord, maar hebben alle politieke partijen natuurlijk nog wel hun eigen programma. Nou denk ik wel dat, kijkend naar het hoofdlijnenakkoord, daar zie je natuurlijk wel Europa in. Overigens wordt Europa daar best wel vaak in genoemd als het gaat om we willen iets minder van dit en iets minder van dat. Dus dat is natuurlijk iets anders dan de discussie die hier vanavond ging. Want daar ging het ook vooral over wat willen we eigenlijk met elkaar met de toekomst met Europa. Nou, dat ging van ik ga naar Europa om daar van binnenuit Europa kapot te maken. Werd letterlijk gezegd tot
helemaal
aan,
kapot, ja.
Tot aan we moeten het budget van Europa vergroten om te zorgen dat we ons bestaanszekerheid, maar ook de autonomie van Europa als
een Europees leger continent. Werd zelfs
dus bepleit. Het was wel, het ging alle kanten op, maar ik denk wel als mensen dit gaan terugluisteren, dat ze ook, er is wel wat te kiezen als je kijkt naar de kiezers of naar de partijen die er zijn, want er zijn grote verschillen.
Ja, Arthur, je zegt er valt echt wat te kiezen. Welke verschillen zijn volgens jullie heel erg duidelijk geworden? Wat zijn de keuzes die we kunnen maken?
Nou, toch heel duidelijk meer of minder Europa. De budgettering vond ik ontzettend interessant.
Was daar interessant aan?
Nou ja, het is ook wel een oud verhaal. Of dat we elke keer komt het weer terug. Maar dat een derde van de begroting naar de landbouw gaat, naar de boeren gaat. 390 miljard. Ja, ik vind toch elke keer val ik van mijn stoel. Als ik dat hoor. En helemaal als iemand uitlegt waar het dan terechtkomt. Bij de hele grote boeren, bij de grote bedrijven. Niet bij de leuke biologische boertjes. En dan denk ik, en blijkbaar is iedereen het erover eens dat het heel veel geld is? En wat ik dan niet begrijp als burger, is dat we dus niet in staat zijn om dat te hervormen. He, ook al vinden we allemaal heel belangrijk dat voedselvoorziening belangrijk is. Nou ja, noem het allemaal op. Maar moet het op deze manier doorgaan?
Wat vond jij de opvallendste keuze die voor ons ligt, Liewe?
De tegenstelling tussen wat partijen meer idealistisch maakt, hè? Dus bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, die zeggen wat betreft maatregelen rondom de Green Deal, we hebben maar één planeet, dus ja, dat moet er echt, die maatregelen moeten er echt komen. Idealisme zag ik ook bij bijvoorbeeld Volt, die echt een vergezicht hebben van wat zij nou willen met de Europese Unie. Grote hervormingen willen zij toepassen. En ja, dat eigenlijk versus realisme. Dus ideologie versus realisme. En het realisme, dat hoorde je dan weer meer bij bijvoorbeeld de BBB, die de Green Deal omdoopte tot de Real Deal.
Wij hebben als BBB nergens gezegd nul maatregelen. Wij willen van die Green Deal af naar een Real Deal.
Die meer realistische maatregelen willen. Dus Die tegenstelling die zag ik heel erg in dit debat.
Ja, en jij Arthur, wat vond jij de belangrijkste keuzes die er liggen?
Nou, wat ik ook wel goed vond om te horen is dat ook een paar partijen wel bezig zijn van goh, wat we nu al tot nu toe hebben bedacht, hoe gaan we dat ook nog echt uitvoeren? Hè? Dus voordat we, is natuurlijk best de kans dat na 6 juni, nou dan zal het even duren voordat we een nieuwe commissie hebben, zeg eind van het jaar, dat er weer een hele ambitieuze agenda komt. En ik zeg wel eens als een spekkoek, als je maar laagjes blijft bakken op die spekkoek, wordt die op een gegeven moment zo dik dat mensen eigenlijk niet meer goed weten waar ze de eerste hap moeten zetten. Dus ik denk wel dat, wat ik een beetje miste is wel dat, en dat zie ik eigenlijk ook in Nederland. En daarom is het zo leuk dat wij dat organiseren als Huis van Nederlandse Provincies. We zijn 12 provincies. We zijn als provincies gelijk, maar er zijn grote verschillen. Als je kijkt naar de stikstofproblemen in Nederland, dan verschilt dat tussen Noord-Brabant en mijn eigen provincie Noord-Holland enorm. En de lidstaten eigenlijk ook. Dus het is committeren aan hetzelfde doel, maar de weg ernaartoe, daar zul je echt veel diverser naar moeten kijken. En je zult in plaats van wellicht al die gelden naar de dingen te sturen die je in het verleden stuurde, zou je misschien moeten kijken hoe je de lidstaten krijgt naar het niveau waar je wilt. En dat vond ik nog wel moeilijk, omdat bij de sommige partijen eruit halen. Het gaat over innovatie, het gaat ook over defensie. Kijk, veiligheid, ik denk dat die discussie, eigenlijk grosso modo was iedereen daar wel over eens. Europa moet een veilig continent zijn. Wat ik alleen een beetje miste is, bij een aantal partijen ook wel, corona in de afgelopen tijd en de geopolitiek wereldwijd heeft wel laten zien hoe belangrijk het is dat Europa niet een afhankelijk continent wordt, maar kan bestaan ook voor een deel. En dat wil niet zeggen dat je geen zaken doet met de rest van de wereld, maar dat je toch wel autonoom en strategisch, zou ik maar zeggen, autonoom kan bestaan. Heb je baat bij sterke lidstaten, maar je moet ook zelf ontwikkelen. Ja, en dat zat bij een paar partijen er wel in, maar ook bij een aantal partijen denk ik wel eens van ja, dat was een beetje van de SP. Waar werken die mensen dan? Als de werkende het betaalt, snap ik, maar sta ook stil waar ze dan werken. En ik denk wel dat Europa, als het gaat om, ik ben ook 6 jaar voorzitter geweest van Transport Logistiek Nederland, er zijn nog steeds hele grote verschillen tussen arbeidsomstandigheden in verschillende Europese landen. Dus ik snap wel dat je daar ook wat aan moet doen. En dat viel mij wel een beetje op.
Ik zag jou driftig knikken.
Nou, ik vond die vergelijking met die spekhoek wel interessant. Dat er elke keer laagje opkomt. En dat is precies ook, denk ik, waarom gewone mensen, burgers, niet gaan stemmen. Omdat ze het gewoon ook niet meer begrijpen. Of door de bomen het bos niet meer zien. En ik heb er de laatste weken veel over geprobeerd te lezen. En het is het taaie kost. Wat gebeurt er met mijn stem? Hoe werkt de macht? Wie heeft zijn macht? En ik denk wel eens, misschien moet je wat laagjes er gaan afhalen, dat het iets simpeler wordt.
Maar wat zou er dan af? Wat zijn eigenlijk die laagjes en wat haal je er dan af?
Ja, dat is natuurlijk de goede vraag. Dat geldt voor heel veel zaken. Kijk, als je naar Nederland kijkt, ik denk wel eens, een goede minister gaat nu niet om geld vragen, maar die gaat proberen wetgeving wat simpeler te maken. En ik denk dat het ook voor Europa geldt. Als je kijkt de aanbestedingsprocedures bijvoorbeeld. Ik werk voor een actualiteitenrubriek. Dan moet de cameramensen moeten dan Europees aanbesteed worden. Ja, ik vond dat is natuurlijk een potsierlijke aanbesteding. En er zijn die jongens die goed zijn met beeld, die goed zijn met de techniek, die moeten allemaal hele ingewikkelde dingen opschrijven, hele verhalen om zichzelf te verkopen. Dat kunnen ze helemaal niet. Dus daar moeten ze dan weer iemand voor inhuren. En uiteindelijk werken we weer met dezelfde jongens en een paar vrouwen met wie we voorheen ook werkten. En ja, je moet elkaar wel scherp houden en strak houden, maar ik denk dit moet anders en dat dit kan simpeler.
Ja, ik vond het opvallend dat ik hoorde bij Bas Eickhout van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat hij, daar ging het over de Green Deal, dat hij hoort van mensen dat ze juist meer regels willen om die om die wijzigingen door te voeren. Zodat ze ergens op kunnen terugvallen. En dat vond ik opvallend, omdat bijvoorbeeld de VNO-NCW, ondernemersvereniging, die hebben juist gezegd, wij willen niet meer regels, maar laten we nou eerst eventjes de huidige regels gewoon zelf gaan uitvoeren. Dus vergelijking weer even met die spekhoek. Niet nog meer laagjes erop, maar eet hem gewoon eerst eventjes op, want de spekhoek is al dik genoeg. En ja, ik denk ook, spekhoek, ja, ik ben er gek op hoor, maar als de spekhoek te dik is, ja, dan krijg je hem ook natuurlijk niet meer in je mond, hoe groot je mond ook is.
Nee, maar wat ik wel herken, en Gerbrandy had het daarover, en daar heeft hij wel een beetje een punt. Ik zit zelf in het comité van de regio's, ik mag daar een Nederlands delegatieleider zijn, en ik merk wel hoeveel protectionisme daar nog zit. Dat is dan een van de adviesorganen voor de Europese Commissie en het Europees Parlement. En zeker als het gaat over innovatie en over transport en over vernieuwingen, dan is men nog... Ik was bij een debat over meer naar het spoor of zo. En dan zie je in één keer hele discussies over. Die hebben echt over concurrentie. Ik geloof er wel in dat als we nu kijken naar de circulaire economie bijvoorbeeld. Dat het echt jammer zou zijn als Nederland, als Europese landen tegen elkaar gaan opconcurreren. Dus je zult toch echt veel meer dan moeten zeggen van. Kijk hoe die kennis verdeeld is over Europa. Laten we op het circulaire op zichzelf niet concurreren. Maar meer op de gebruiksvriendelijkheid, het product, hoe het eruit ziet en wat dan ook. En daar veel meer toch Europees geld inzetten om in verschillende landen... Kijk nu naar schoon drinkwater. Hè. In Spanje hebben ze hele gebieden waar het... ik ben de laatste zelf ook geweest waar het water echt schaars is. Hier zetten we weer... al die technieken, al die innovaties zul je toch meer samen moeten doen. Dus daar geloof ik ook wel een beetje in. En ik sluit wel een beetje aan dat... in de tijd dat ik zelf voor TLN in Brussel zat, ik hoorde echt niet de bedrijven om meer regels vragen. Het tegendeel is waar.
Nou, dat heb ik nog nooit van gehoord, dat de bedrijf om meer regels vraagt.
Nou, soms is het wel zo dat als je dan een regel afschaft, hè, dan zeg je ja, maar hoe zit het dan daar en daar mee? En dus we hebben in Nederland ook wel gehad, één erbij, twee eraf. Hè? Nou, dat is nooit gelukt. Dat is nooit gelukt.
We gaan nog even naar een fragment luisteren, want Bas Eickhout die zei ook... in het debat iets over het klimaat, over de klimaatdoelen. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Nou, twee dingen. Ten eerste, hij noemt dat klimaatadaptatie. Wat het eigenlijk betekent is, de kraan staat open. En wat de heer De Smit zegt, we moeten nog vooral heel goed blijven dweilen. Ik heb slecht nieuws voor u. We zullen moeten dweilen.
Nee, dat doet u met de spreidingsmiddel.
Volgens mij is het nu ook aan u om iemand anders te laten uitspreken.
Zeker.
Dus dan moet je, wat u zegt eigenlijk is, we hoeven alleen maar te dweilen. Wat ik zeg, je zal moeten dweilen, want we zijn al vrij laat. Dus de klimaateffecten gaan we gewoon meemaken. Maar we zullen ook aan moeten werken om die kraan dicht te doen, zodat je steeds minder hoeft te dweilen.
Ja, het ging tussendoor ook nog even over de spreidingswet. Maar over dat dweilen met kraan open, ja. Hij zegt dus eigenlijk, Europa moet meer doen. We hebben het natuurlijk al even over de bedrijven die vinden, ja, meer regels, meer doen, wordt wel veel. Lieve, hoe zie jij die, dit is eigenlijk een beetje een tweestrijd, hoe zie jij dat ook terug in de regio? Hoe kijken de bedrijven daar?
Ja, wat je in de regio heel erg merkt, is bijvoorbeeld als je het hebt over de kaderrichtlijn water. Hè, daarin staat dat onder andere de waterkwaliteit voldoende moet zijn. Nou, daar hebben ze bijvoorbeeld in het Westland heel veel moeite mee in de glastuinbouw. Het water bevat veel slechte stoffen en dat wordt maar niet beter. Nu heeft bijvoorbeeld het waterschap al geprobeerd om bijvoorbeeld DNA-sporenonderzoek te doen naar dat water. Dus een monster genomen van dat vervuilde water. En dan hebben ze geprobeerd te kijken waar komt dan dat vandaan? Vanuit welk gewas komt dat dan? Hè? Dus bijvoorbeeld van aardbeien of iets anders. Dat is eigenlijk nog niet echt gelukt, want nu een jaar later, die kwaliteit is nog steeds niet verbeterd. En nu hebben ze gezegd, ja, dan zetten wij maar meer handhavers in vanuit het waterschap. En zo hebben ze eigenlijk heel veel moeite om die kaderrichtlijn water uit te voeren. En moet het dus eigenlijk vanuit Europa, stel je voor, bij het maken van het beleid, moet ook wel nagedacht worden, oké, de uitvoering, daar moeten dan ook middelen voor worden vrijgemaakt. En ik hoop dat dat niet vergeten wordt eigenlijk.
Merken de provincies dat ook, dat er weinig duidelijk is over de uitvoering van bijvoorbeeld zo'n die waterrichtlijn?
Ja, kijk, hij komt nu als een tsunami op ons af, hè? Want dat zo is hij eigenlijk ook wel gepresenteerd, alsof het nog groter, het probleem is nog groter bij wijze van spreken dan stikstof. Wat ik wel merk is, en dat merk je ook waar ik moeite mee heb, is dat we het continu presenteren en dat werd eigenlijk net door Caroline ook al gezegd, zeg ik het goed? Ja. Dat de mensen door het boom het bos niet meer zien. En ik heb dat zelf ook meegemaakt met Timmermans en Diederik Samsom. En dan waren we in Europa en dan kwam Diederik. En eigenlijk kwam die alleen maar vertellen. Het is niet goed genoeg. En de regels die we nu nog aan het uitvoeren zijn, die moeten maar drie. Ja, en dan zie ik hulpeloos wegzakken van, dit is al onmogelijk. Als ik het nog een keer maal drie moet doen, dan kom ik er nooit meer uit. Dus Europa zal ook wel een ander soort van inspiratie en perspectief moeten bieden waar we dan met elkaar naartoe willen. En dat is voor iedere lidstaat, is die boodschap denk ik anders. En precies wat jij zegt, op het moment dat je natuurlijk puur afhankelijk bent van dat water. En in één keer krijg je te horen van, ja, wacht eens even. En trouwens, elke dag lijkt het wel alsof we nieuwe stoffen ontdekken in het water, waarvan we zeggen dat zijn zeer zorgwekkende stoffen. En dat zijn ze ook. En ik bagatelliseer het niet, hè, want mensen moeten me niet verkeerd begrijpen. Maar ik denk dat er heel veel mensen wel hopeloos worden en denken van, ja, maar waar moet ik dan beginnen? En waar in die spekkoek, welk laagje moet ik dan als eerste pakken? En ik vind dat we daar ook wel een soort van routeplanner bij moeten leveren in Europa, van we snappen uw situatie, we hebben geïnvesteerd in wat er aan de hand is, we weten hoe uw spekkoek eruit ziet in Nederland, we gaan ervoor, want die lagen, daar moeten we doorheen, maar we moeten daar een specifiek programma voor vragen. En wat ik denk in Nederland heel belangrijk is, en daarom hebben wij dit debat georganiseerd als Huis van Nederlandse Provincies, landelijke regeringen, betrek je regio's daarbij. Zorg dat bij het maken van het beleid het op regionaal niveau uitvoerbaar is. En daar schort het nog wel eens aan. Vaak blijft het hangen in de vertaalslag van de landelijke politiek. En dan krijgen we één regel voor stikstof in heel Nederland. Nou, ik ga even vertellen, dat werkt niet. En het heeft niet gewerkt. Resultaten Nederland, boeren op de stoep.
Ja, dan krijg je de geluiden die we eigenlijk ook van de BBB in het debat hoorden, die vooral tegen alles nee roepen. Komt dat dan daardoor?
Nou, dat komt niet alleen daardoor, want kijk, ik denk dat het ook pijn doet. Heel simpel. Omkeren, vergroenen. Ja, je zult ook door de pijn heen moeten. Dat geldt voor jullie allemaal. Ik heb tegenwoordig een watermeter, digitaal. Ik heb een slimme meter. Ik zie dus wat ik aan water verbruik. Ik zie wat ik. Overigens, dat idee heb ik opgedaan in Spanje, want daar hebben ze allemaal. Ze weten precies waar er een lekkage zit, want het mag geen druppel water verloren gaan. Maar ik kan je vertellen, doordat ik het ook op mijn, ik mag geen merk noemen, watch kan zien. Je wordt bewust met wat je doet. En ik denk dat dat bij ondernemers natuurlijk wel zo is. Die zijn er wel van afhankelijk. Hè? Als die 100 man in dienst hebben en die zijn er aan het werk en je staat voor dit soort problemen. Je hebt ook niet alle kennis in huis. Dus helemaal waar. Je moet dan ook wel geholpen worden. Dus het vergt ook niet alleen een doelstelling, maar ook een heel goed uitvoeringsplan.
Ja, dat blijft ook bij de boeren natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want ga er maar aan staan. Als jij miljoenen hebt geleend bij de bank en ineens wordt er gezegd, we zitten op het verkeerde pad. En ik denk ook dat we op het verkeerde pad zitten. Maar ja, hoe draai je dan zo'n bedrijf mee? Ja, ik denk dat iemand op moet staan in Europa die een
heel, die daar een visie over heeft.
Die daar echt een goede visie op heeft, waar mensen zich ook kunnen vinden.
Ja, nou, er werd ook gevraagd om een visie eigenlijk. Het ging ook veel over wat Europa moet kosten en investeren in de Europese economie. Bert-Jan Ruijsen reageerde daarop, dus daar wilde ik even naar luisteren.
Bijvoorbeeld moeten wij in de EU heldere afspraken maken over het beschermen van onze vitale infrastructuur, zoals havens, zodat die niet in handen komen van China. Dus wat dat betreft zie ik op dat soort terreinen echt ook een stuk meerwaarde in Europese samenwerking. Maar nogmaals, we moeten die samenwerking wel beperken tot dat soort kerntaken en niet doorschieten in bemoeizucht, want dat is helaas wat nu aan de hand is. We zijn de ondernemers wel aan het overladen, eerlijk gezegd, met regelgeving, regels en nog eens regels. Dus mijn oplossing zou zijn investeren in de economie, niet via strooien van geld, maar vooral via deregulering.
Eigenlijk een muur om Europa.
Ja, maar hij zei ook verschillende dingen. Ja.
Dus schermen van havens, ja. Maar ook wel weer minder regels voor ondernemers.
Ja. En ik moest weer aan Griekenland denken, waar toen in die grote crisis zijn havens opgekocht door China. Door Chinezen. Dat hebben we dus gewoon laten gebeuren, inderdaad. En vervolgens heeft je het over minder regels.
Ja, de Chinezen deden dat toen met de zijderoute. Dat was eigenlijk, ik noem het wel eens de schaamlap die ze gebruikten, waarachter eigenlijk alles gebeurde. Hè? Want er zou een nieuwe zijderoute komen en dat soort dingen. Maar ze hebben feitelijk ze zichzelf totaal ingekocht.
Ja, om te handelen was het verhaal met die zijderoute. Ja.
Ja. Maar het was niet een consistent verhaal. Het ging over 3-4 verschillende dingen. Want op een gegeven moment dacht ik, bedoel je nu dat je een muur om Europa heen wil zetten? Er moesten minder regels komen. En er moest niet versnipperd geïnvesteerd worden, maar er moest gericht geïnvesteerd worden. Nou, ja, ik denk dat versnipperd investeren nooit goed is, want je wil uiteindelijk wel een doel bereiken.
Zat er een politicus bij waarvan jullie het idee hebben, die had er wel echt een visie over, die had een vooruitzicht waar we ook in het nu iets mee kunnen?
Nou, ik denk qua visie, dan heeft bijvoorbeeld Volt echt wel, die hebben echt wel een visie over Europa. Niet voor de komende 5 jaar, maar voor de komende 50 jaar. En dat denk ik, vind ik ook wel een beetje passen bij Partij voor de Dieren. Die hebben ook wel echt een visie. Maar ik vond heel erg bij Volt dat ze het niet echt goed konden overbrengen. Er werden net iets te veel moeilijke termen gebruikt. Zoals R&D, development. Ik begrijp dat nog net. Maar ik weet dus niet of dat bij de gewone Nederlander die moet gaan nadenken over wat hij gaat stemmen, goed binnenkomt. Dus dan heb je dus wel visie, maar ja, dan de tweede is dan natuurlijk om dat goed over te brengen. Dat vond ik nou niet helemaal goed geslaagd in dit debat.
De keuzes die jullie maken is helemaal niet om te investeren in die R&D.
Want research and development, onderzoek, lezen, verkiezingsprogramma.
In het regeerakkoord op dit moment staat iets totaal tegenovergesteld.
Mag ik u een tussenvraagje stellen? Ja. Veel van uw argumenten die stranden een beetje bij Asmani, omdat hij zegt, ja, maar je hebt het nu over dat Nederlandse politieke akkoord wat er ligt. Maar we hebben het over Europa. Waarom vindt u dat toch benoemd moet worden?
Omdat heel veel van de keuzes die gemaakt worden in Europa, worden nog gemaakt in de Europese Raad. En daar zitten onze regeringsleiders. En dus ook het regeerakkoord dat is gesloten, heeft een gigantisch effect op de koers die Nederland en de koers die daarmee Europa gaat varen.
En in die raad zitten, er komt straks een nieuwe premier. Maar we weten dat voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse parlementaire geschiedenis, dat we niet weten wie dat wordt na de verkiezingen. En u zegt van dat is belangrijk, want die wordt, dat weten we wel, Geert Wilders, PVV, heeft daar de grootste stem in op dit moment.
Ja, en wat je eigenlijk in de afgelopen decennia ziet, is dat politieke partijen binnen Nederland een heel ander verhaal vertellen binnen Europa. Binnen Europa. En dat zie je ook eigenlijk.
Dat wilde u zeggen eigenlijk. Dat we horen twee verhalen.
Mensen zeggen, of politici zeggen dat ze een bepaald ding belangrijk vinden, maar dan zeggen ze in Brussel iets heel anders dan in Den Haag.
En hij moest geholpen worden door Van Huis, omdat, waarom is dat nou belangrijk? Nou, waarom is dat belangrijk wat Nederland vindt van Europa? Omdat Nederland in de Europese Raad zit en de Europese Raad, die neemt heel veel belangrijke beslissingen. Daar ging het ook nog over met het geld, et cetera. Dus ik vind op zich, Volt, die heeft wel echt een visie, maar die kunnen het misschien, die zitten nog iets te eurocratisch qua woorden in de wedstrijd. Dus die moeten het nog iets, misschien iets simpeler nog vertellen of zo.
Nou, dat kan de VVD heel goed.
Waarom zeg je dat?
Nou, hij kreeg je echt wel mee in zijn gedachten, zijn betoog. Hoewel hij natuurlijk het wel moeilijk had toen de vraag werd gesteld dat de PVV in die ID-fractie gaat zitten. Als een boer met kiespijn gaf hij dat toe. Dat vond ik ook wel een opvallend moment.
Ben ik blij. Ik denk dat het belang van Nederland is dat er zo snel mogelijk een regering kwam en komt. En dat er ook recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.
Dat is een heel goed en politiek correct antwoord. Maar de vraag was, bent u blij vandaag?
Ja, ik bedoel, ik ben een Europese politicus en ik zit hier met elkaar in debat over Europa te gaan spreken. Volgens mij moeten we het daarvoor al met elkaar over hebben en ervoor te zorgen dat mensen gewoon op 6 juni naar de stembus gaan. En ervoor zorgen dat we voor een sterk Europa gaan. En ik zie dan alleen de samenwerking met partijen die Europa wil versterken in plaats van verzwakken.
Ja, dat roept bijna toch om de vraag, kan dat met de PVV?
Nou, niet als dat in de ID-groep zit, dat laat dat duidelijk zijn. Er zijn partijen in Europa die aan de rechterlijke flank zitten in de ID-groep.
Zegt u even in één regel voor de mensen die niet precies weten, ID-groep, wat is het voor een partij?
Ja, daar zitten partijen in als Alternatieven voor Deutschland, Rassemblée Nationale. Dat zijn partijen die of uit de Unie willen of de Unie van binnenuit willen uithollen. Nou ja, ik zie daar geen samenwerking van Europa niet. Waarom niet? Omdat we een sterk Europa nodig hebben voor een veilig Nederland.
Nou, uiteindelijk was hij er wel eerlijk over. En toen zei hij van ja, als er alleen de remmers zitten. Want Forum die zei letterlijk van nou, ik ga naar Europa om eigenlijk de boel te saboteren. Daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja,
slopen.
Slopen van binnenuit.
Ja, het soort van Europees terrorisme, zou ik maar zeggen. Maar dan legitiem. Hè? Want, hij was er in ieder geval wel eerlijk in. Maar ik vind, ik ben in ieder geval blij dat de potentiële kiezer, ik ga geen stemadvies geven, maar dat ze in ieder geval eerlijk weten wat mensen, wat hun doelstelling is. Yeah? En dat is ook zo. Hij was er gewoon, PVV was er niet. Dus daar weten we het niet van wat die nu gaan doen. Mali deed het wel goed en er waren nog wel meer, maar het gaat niet zo over goed of fout. Ik denk dat wat ik bij Volt wel merk is dat ze best wel visie hebben. Maar als je natuurlijk te ver boven iemand uitzweeft, dan begrijpt hij het ook niet meer. En ik kom weinig mensen tegen die weten hoe het werkt in Brussel. En wat de rol van de Raad is, van het Europees Parlement is, wat adviesorganen zijn en zijn, of die wel of niet belangrijk zijn en dat soort zaken meer. Dat is wel een ding.
Ja, en, maar het is ook heel ingewikkeld.
Ja, maar het is ook een ding als je dan niet weet, als je gaat stemmen. Je denkt van, ja, waar stem ik dan eigenlijk voor?
Precies.
Want wie gaat dat Europees Parlement er nou over? Of gaat er nou eigenlijk... En dan,
of gaan de regeringsleiders toch weer beslissen?
En dan moet bij zo'n hearing komen, zeg maar. Dan wordt hij even doorgelicht. 3 weken heeft hij zitten stampen, zijn huiswerk uit zijn hoofd zitten leren. En dan wordt hij even doorgezaagd.
En daarna gaat hij zijn goddelijke gang, denk ik dan.
Nou ja, goed. Maar het is wel, denk ik, en daarom zijn dit soort podcasts ook heel goed. Mensen moeten wel weten... Hoe werkt het nou eigenlijk? En is het onomkeerbaar als Brussel iets beslist? Moeten we het dan gaan uitvoeren? En hoe moeten we het dan gaan uitvoeren? En is er dan nog ruimte voor Nederland om dat naar eigen...
Nou, de provincies hebben, geloof ik, best veel ruimte om... Zij gaan uiteindelijk het Europese beleid uitvoeren. Dus daar zit best wat ruimte, toch?
Ja, maar het ligt er wel aan hoe je dat ook nationaal met elkaar regelt. Want als de
je moet het wel goed afspreken.
Je moet heel goed afspreken. En daarom... is het zo belangrijk dat we daar goed samenwerken. En ook samen met de permanente vertegenwoordiging... waar in Brussel alle departementen ambtenaren hebben zitten. Ik zeg wel eens, voor mij de mooiste plek van Nederlandse ministeries. Want in 1 middag loop ik over 1 gang, heb ik ze allemaal gesproken. Nou, in Nederland lukt je dat niet met zoveel departementen. Maar het is wel belangrijk dat we blijven uitleggen... dat ik denk dat iedereen snapt en nu ziet veiligheid Europa... Ja, geen issue. We zien het gewoon elke dag gebeuren. Het is verschrikkelijk wat er in de Oekraïne gebeurt. Maar ook als het gaat om hulp goederen. Of het nou voor Gaza is of voor Israël, bij wijze van spreken. Er zitten daar mensen die geholpen moeten worden. En de oorlog moeten we met elkaar afkeuren. En wat voor gemeente geldt. Als 1 gemeente iets roept, gebeurt er niks. Werk je met 5 gemeenten samen, dan luisteren ze naar je. Dat geldt voor provincies, maar dat geldt natuurlijk ook in Europa. Dus we moeten ook de kansen gebruiken om gelijkgestemde lidstaten te zoeken. Om samen op te trekken. Samen te innoveren. Samen de landbouw verder te vernieuwen en te vergroenen. Ja, en daarin denk ik dat we maar nog wel heel wat uit te leggen hebben aan Nederland.
Ja.
Nog even een vraag aan jou, Arthur, want Europa, veel mensen weten dus niet echt hoe dat werkt. Het ging vandaag ook over het geld, hè? Meer geld naar Europa. Gerbjörg Gimbrandi had een bijzonder standpunt.
We hebben het opgenomen, dus daar zouden we even naar kunnen luisteren. Dankjewel voor dit bruggetje, lieve.
Al jaren is die begroting eigenlijk ouderwets. Dus als je kijkt waar geven we het aan uit, 1/3 gaat naar inkomenssteun van boeren. 1/4 gaat naar intussen niet meer heel effectief regionaal en cohesiebeleid. Terwijl er maar 1% van die begroting naar energie gaat bijvoorbeeld. En maar 8% gaat er naar innovatie.
Ja, het ging ook eventjes over het geld worden. Gerben-Jan Gerbrandy net even met een fragment daarover spreken. Bijzonder standpunt, hè, trouwens. Er moet wel meer geld naar Europa, maar er moet ook hervormd worden. Ja, en wat nou precies de volgorde was, of er nou eerst meer geld bij moest of eerst hervormd, niet helemaal duidelijk. Maar goed, meer geld, dan moet je wel zorgen dat degenen die dat geld uitgeven ook legitimiteit blijven houden. En ja, dat vraag ik me heel erg af bij bijvoorbeeld Europese verkiezingen. Als je kijkt naar de opkomst, landelijk weet ik het niet uit mijn hoofd hoor, maar ik weet bijvoorbeeld in Den Haag minder dan 40%, hè, dus minder dan 4 op de 10 mensen hebben gestemd 5 jaar geleden. Ja, hoe legitiem is het dan als dat orgaan wel belastinggeld gaat uitgeven? Dus dat moet ook wel samengaan. Je kan niet als politicus zeggen, ja, we willen alleen maar meer geld uitgeven. Het moet ook wel een soort draagvlak blijven houden onder de bevolking, denk ik.
Ja, volgens mij moet je eerst met hervormingen komen en daarna om geld vragen. Maar...
Nou, wat ik denk wel eens minder maar beter Europa. He, dus dat je ook op moet passen dat je natuurlijk niet over alles wil gaan. Want dan krijg je juist ook een tegenbeweging dat landen vooral aan die eigen autonomie blijven hangen. Terwijl je, nou, ik zeg wel, als je samen woont of getrouwd bent, dan lever je ook wat in. Maar je krijgt er iets moois voor terug. En ik denk dat ook heel belangrijk is dat we dat wel blijven vertellen waarvoor we dat doen. En kijk, en ook die landbouw die wordt natuurlijk geholpen. Ik denk wel dat het goed is om te kijken of dat op dezelfde manier moet zoals het nu gebeurt. En of je juist niet die transitie wil versnellen. Net zo als we, zeg maar, nou ja, laten we heel eerlijk zijn, een kolengestookte staalfabriek. Die is 100 jaar bestaat. Ik denk dat iedereen snapt dat je dat niet in 2 jaar kunt vergroenen. Maar als je dat wil versnellen, dan kan dat wel. En dan kan die investering misschien vanuit geld gezien lastig zijn. Maar vanuit de maatschappelijke baten die je eruit haalt naar de toekomst toe. Gezondheid, gezonde leefomgeving. Heel interessant zijn. En ik denk dat daarin Europa ook wel een taak heeft om dat veel meer uit te leggen. En ik begreep de SP niet helemaal met de eurocommissarissen. En nou, die wilden geloof ik een hele laag weghalen.
De landen gewoon invloed kunnen uitoefenen.
Maar hoe? Dat was even mijn vraag. Hè? We weten allemaal Frans Timmermans. Die had een belangrijke post in de Europese Commissie als commissaris. U zegt, daar gaan we vanaf. Maar wat komt er voor in de plaats? Wie regelt wat? En op welke manier?
Nou, Nederland kan in samenwerking op Europees niveau met alle andere landen natuurlijk heel erg veel regelen. Het parlement kan dat ook gewoon goed controleren en bijsturen. Dat doet het overigens nog lang niet goed genoeg. Maar dat is een betere manier dan macht overdragen aan een Europese Commissie die zich vervolgens insluit in een heel groot kantoorgebouw. Mm-hmm. En de voorzitter van die Europese Commissie die slaapt daar zelfs gewoon. Nou, hoe groot wil je de afstand met de gewone mensen eigenlijk maken? Ja, dat is niet goed. En je ziet het ook terug in het beleid. Je ziet dat multinationals worden bediend aan alle kanten. En werkende mensen hebben in Brussel het nakijken.
En dan zien we straks dat we allemaal, ik denk dan met 17, 18 miljoen Nederlanders en zoveel Fransen allemaal mee gaan stemmen over wat Europa moet doen, dat gaat natuurlijk niet werken.
Dat is wel een mooie vergelijking. Van der Leyen slaapt zelfs in het gebouw van de commissie.
Ja, wist ik eigenlijk niet.
Zij heeft wel op de 13e verdieping zit zij. En daar zit haar kantoor en heeft zij een
Uiltje knappen.
Nou ja, een appartementje van 5x5. Ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien.
We hebben wel meer Nederlanders gehad die dat ook deden, geloof ik. Was het bij de UWV of zo ooit vroeger? Dat iemand een badkamer en een slaapkamer liet timmeren.
Ik weet dat Van Acht in het katshuis sliep, heb ik begrepen, toen hij overleed. Maar dat deed hij om uit te slapen.
Het is overigens een mooi appartement. Ben je wel eens geweest boven het appartementje met het katshuis?
Nee.
Het is een mooi modern appartement. Nee, maar ik denk dat Europa moet wel kiezen waarvoor ze wil gaan. En goed uitleggen waarom we dat beter samen kunnen doen. En dat hoeft niet uit te dijen. He, dus minder en beter is misschien nog wel meer. En ik vind het heel lastig dat geld. Wat is genoeg, hè? Dat is natuurlijk ook
er was bijvoorbeeld ook iemand die zei, ja, er kan wel wat minder naar die cohesiefondsen die aan de regio's worden gegeven. En bijvoorbeeld ook in Hongarije terechtkomen. Maar Nederland krijgt ook fondsen. Ik zie jou heel hard knikken,
dat is
Arthur.
Zo.
Willen we die nog? Hebben we die nodig?
Nou ja, kijk. Ook daarin, en daar heeft Caroline misschien gelijk in de zin van dat. De vraag is, misschien zijn ze nog wel nodig, maar hebben ze een andere toekomst gekregen dan dat waarvoor ze ooit waren bedacht. En ik denk dat het nu heel erg versnellingsgelden zijn om lidstaten en regio's op het versneld op het juiste niveau te krijgen. Ja, en dat
het
is
niveau
een,
van nou bijvoorbeeld.
Ja, zodat je allemaal dezelfde taal spreekt. Want als je één ambitie hebt in Europa, maar je bent zo sterk als de zwakste schakel. Dus als er een aantal schakels zijn die gewoon achterlopen, dan haal je maar steeds niet je doelstellingen. En daar zit ook wel, denk ik, bij mensen heel veel vrevel. Waarom moeten wij dit, terwijl de ander dat? Ja, en daar moet je echt vanaf. Dus je zult, daar zul je echt veel meer maatwerk moeten gaan leveren aan de lidstaten om uiteindelijk dat gezamenlijke doel te halen.
Voor de luisteraars, Dat geld wat bijvoorbeeld ook bij onze provincies terechtkomt, wat ziet de Nederlander daarvan terug? Wat hebben wij daaraan?
Ik weet dat er bijvoorbeeld na het hele COVID-affaire zijn natuurlijk wat gelden gegaan. Die gaan naar de transitie van naar waterstof bijvoorbeeld. Dan zie je een stuk naar Groningen gegaan. Maar ook daar heeft de Nederlandse regering dan wel weer een stempel in. Persoonlijk heb ik dan wel eens het idee, waarom doen we dat over 3 punten in Nederland en zeggen we niet, jullie krijgen dat geld als je met z'n allen 3 samenwerkt en zorgt dat we die ontwikkelingen samen tot stand brengen. Daar zou het, wat mij betreft,
welke 3?
Nou, we hebben natuurlijk Noordzeekanaalgebied, we hebben Groningen, we zijn allemaal bezig met waterstof. En wij moeten daar geen beauty contest van maken, maar we moeten zorgen dat we als Nederland daar gewoon een leading positie in hebben. En zo zijn er nog wel een paar plekken. We gaan een nieuwe medische isotopencentrale bouwen, waar in Petten. Pallas die levert meer dan 1/3 van de wereldvoorraad medische isotopen. Welke Nederlander weet dat? Daar worden mensen mee genezen. Daar worden mensen mee bestraald. Dat gaat over de hele wereld, dat spul.
Ik wist dat niet.
Het is ongelooflijk wat we. En dat is zo jammer. Dus we hebben. Ga door met dit soort podcasts. Vertel mensen wat er wel is. Want het is zo essentieel dat ook Nederland op dat hoge niveau wel een toontje blijft spelen. Want als zo'n centrale wegvalt, dan valt ook het hele ecosysteem weg. Opleidingen vallen weg. Heel veel bedrijven die daaromheen georganiseerd zijn. En kennis. Ja, en het is ook mijn taak, denk ik. Hè, want tenslotte, dat moet ik in mijn provincie ook blijven uitleggen. Dat moeten mijn gedeputeerden ook doen. Maar dat moet Huis van Nederlandse Provincie ook doen.
Nou ja, met corona is het natuurlijk wel gebeurd. Ik weet niet of het is gelukt, maar dat het wel duidelijk werd dat je natuurlijk beter als met 27 lidstaten vaccinaties in kan kopen, mondkapjes in kan kopen, dat elk land het zelf gaat doen en achter elkaars rug om het probeert te regelen.
Met Blauwtong, met de schapen. Hoe in een recordtijd is toch dat vaccin ontwikkeld? Ja. En alle schapen worden nu ingeënt. Ja, ik denk dat dat echt toch komt omdat we samenwerken. En niet omdat er ergens in Nederland iemand is die dat op een zolderkamertje zelf heeft zitten ontdekken.
Ja, er valt nog veel uit te leggen over Europa. Straks richting de verkiezingen, Caroline. Wat ga jij nog bijvoorbeeld voor één vandaag laten zien aan de kijkers?
Nou ja, ik ga naar Brussel toe en ik ga daar een wandeling maken. De achterkant van Brussel, de achterkant van de macht. Inderdaad, eigenlijk heb ik maar één vraag. Wat gebeurt er met mijn stem? En dan gaan we langs het parlement, langs de commissies, langs de al die plekken, de restaurants. Er schijnt ook nog een hotel te zijn waar je gewoon ouderwets een kamer voor een uur kan huren. En blijkbaar
vergaderen, toch?
Oh ja, het zijn hele bijzondere vergaderingen, ook belangrijk. En het schijnt ook op het eind de oude dierentuin. Dit heb ik allemaal gehoord van Bert van Sloten. Ik heb
de wandelingen van Bert van Sloten zijn legendarisch.
Zijn wandeling. Is geen dierentuin meer en heeft één burgemeester als Gebbertje is daar een park gemaakt. En er staan er allemaal beelden met struisvogels met een kop in het zand. En ik begreep van hem dat niet iedereen er heel erg blij mee is met die beeldentuin.
En Liewe, wat ga jij in de regio laten zien van Europa?
Ik ben gewoon heel erg benieuwd van wat merk je nou in jouw buurt, in jouw wijk, in jouw straat van het Europese beleid? Hè? Dus van die extra laagjes op de spekhoek dat misschien in eerste instantie nog vage ideeën zijn. Maar dat uiteindelijk gaat dat natuurlijk per overheidslaag wordt dat steeds concreter. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nou gaat doorwerken. En daar ga ik gewoon op letten in de regio.
En heb jij nog plannen richting de Europese verkiezingen?
Nou, vooral veel mensen mobiliseren om te gaan stemmen. Ik probeer bijvoorbeeld in mijn provinciehuis in Noord-Holland, ik heb 55 statenzetels. Ik nodig regelmatig at random 55 Noord-Hollanders uit. Het is niet een politieke avond, maar het is gewoon een avond om te vertellen, wat doen we nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk politiek? Waarom is er een provincie? Maar dan hebben we het ook in dit geval, komen dan de Europese verkiezingen. Ik bied ze dan ook nog een maaltijd aan, een rondleiding in het prachtige provinciehuis. Maar ja, er zijn toch gelukkig nog heel veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in wat er speelt. Alleen die hebben geen zin om elke dag, de hele dag, naar politiek te luisteren. Dus je zult dan echt wel een paar belangrijke topics eruit moeten halen, zodat je ze raakt en dat ze het voelen. Maar het feit dat Caroline al op zoek moet gaan naar wat er met haar stem gebeurt, dat zegt toch wat, terwijl jij niet de eerste de beste bent. Dus wordt het een podcast, een uitzending?
Wordt een uitzending.
Ja, nou,
nog wel heel veel meer vragen hoor. Maar
ja, nee, maar ik zal daarmee bezig zijn. En via het Huis van Nederlandse Provincies proberen wij ook met dit soort debatten en op een andere manier. Maar ook dagelijks zitten er gewoon 12 provincies met mensen die aan het werk zijn en zorgen dat gedeputeerden met de juiste mensen in contact worden gebracht. Want er is één heel belangrijk ding waar Brussel altijd honger naar heeft. En dat is praktijk. Gewoon, ook die Europarlementariërs, maar ik heb ook gemerkt bij de verschillende DG's, de ministeries zal ik maar even zeggen. Als je daar binnenkomt en je hebt goede praktijkervaringen waar je kan vertellen, hier gaat het gewoon niet goed, dat kan beter. Dan zie je dat die mensen dat heel fijn vinden, want in tegenstelling tot de Tweede Kamer, waar je als Tweede Kamerlid wellicht wat makkelijker het land in kan gaan, is dat in Europa best wel ingewikkeld vanuit Brussel. Overigens, Tweede Kamerleden zouden dat soms ook wel wat meer mogen doen.
Dat denk ik ook.
Maar in Brussel wil men gewoon weten, wat gebeurt er nou? Nou, en dat moeten we gaan vertellen. En dat doen we daar dus.
Ja, nou dat hebben wij. We hebben alvast ook een begin gemaakt met deze podcast. Deze nabeschouwingen van het verkiezingsdebat maakten wij met het steun van het Huis van de Nederlandse Provincies. Over de onderwerpen van het verkiezingsdebat van vanavond maakten we eerder ook al podcast met de steun van het Europees Parlement. Ja, en tot de verkiezingen blijven wij natuurlijk uitgebreid berichten over Europa, over klimaat, landbouw en economie. Hebben we bijvoorbeeld ook nieuwsbrieven die verwijzen naar de praktijk en wat er in de regio gebeurt. Die vind je op brusselsenieuwe.nl. Dan wil ik nu heel graag mijn gasten bedanken, want wij gaan nog even naar de borrel hier bij Beeld en Geluid. Bedankt Caroline van den Heuvel, bedankt Arthur van Dijk en Lieuwe van Sloten.